Goedemorgen.
Goedemorgen.
Dit is wat ik nou probeer te vertellen naar aanleiding van een vraag. Een vraag die bij verschillende mensen wel is opgekomen en waar ik ook wel e-mails over heb gehad en gesprekken. Bestaat er in het boeddhisme, in het Mahayana, in de Zen, zoiets als een biecht, als biechten? En het was een vreemde discussie. Sommige mensen waren met de groep, wezen dat meteen af. Geen biecht meer, niet meer die ellende die we vroeger meemaakten, enzovoorts. En ja, en ook de vraag, ja, heeft dat zin? Bestaat er zoiets? En daar zal ik een paar dingen over vertellen. Allereerst, ja, het is, daar ben ik van overtuigd, zinvol. En ik zal een getuigenis aan het eind voorlezen. Uit een onverwachte hoek, maar zo ontroerend, dat ik daarmee zal besluiten. Maar eerst een paar dingen vooraf. Het eerste is maar dat heb ik van mijn zoon, die was heel erg geboeid door het Jodendom en vooral door de Shekhina. En wat ik in mijn boeken geschreven heb over de Shekhina, dat kent u, zij is altijd soms, heb ik aan hem te danken. Ik weet nog dat hij vaak 's avonds laat opbelde en ik weet nog dat hij dat voor het eerste keer las. En ik zal nooit vergeten die woorden over de Shekhina die hij toen sprak. En haar in het Engels was het, her message was only one message. Be pure, be pure, be pure. En ik moet zeggen, hij was echt, sorry, niet omdat het mijn kind is, hij was zuiver van hart. En dat bestaat. En van hem, omdat hij dat Joodse gebedenboek las, Sidur, heb ik dat leren kennen. En hij las mij daarvoor in wat daarin staat. En dat zal ik u voorlezen. Dat vind ik heel aangrijpend getuigenis. Voor in de Sidur staat een soort motto, een soort verhaaltje, hoe je dat hele boek, dat gebedenboek van de Joden moet lezen. En dat is een verhaal. Van een waar gebeurd verhaal. In elk geval is het een heilige legende. Ik denk zo'n 70 of 80 voor Christus was de hoge priester in het heilige der heiligen op de Yom Kippur, dat feest, het Joodse feest waarop hij het volk moet zegenen. En hij voelt zich machteloos en hij voelt zich verloren en hij voelt zich mislukt. Hij voelt zich absoluut onwaardig en verlamd. En hij durft niet eens op te staan. Dus men wacht buiten op hem, hij staat niet op, hij blijft daar zitten, bijna verlamd. En dan ineens openbaart zich aan hem de eeuwige, Yahweh. Dus dat is zo'n ervaring zoals Mozes ook had. Je kunt het niet dat daar ineens iemand voor hem stond, maar zo'n innerlijke, diepe ervaring, zeg maar. Maar een gesprek. En een gesprek wat hij nooit verwacht had. De eeuwige zegt tegen hem, die daar zo verloren zit en machteloos, zegen mij, zegen mij. En hij zegt, dat kan ik niet. Hoe kan ik u zegenen? Hoe kan ik u zegenen? U moet ons zegenen. Nee, zegt de eeuwige, zegen mij. Hoe dan? Wat betekent dat, dat ik u zegen? Vul mijn naam in. Noem mij bij mijn diepste naam. Geef mij mijn naam. Nee, dat hoef ik niet, want u weet wie u bent. Nee. Jij moet mijn naam invullen. Nu. En dan zegt hij, dat is een prachtige woorden, dan bid ik dat van nu af, mogen het van nu af zo zijn, dat uw rechtvaardigheid totaal zal wijken voor uw grenzeloze barmhartigheid. En dat de alvergeving het diepste is wat onze traditie zal kunnen uitdrukken. Voor altijd, voor iedereen, voor allen. En dan zwijgt hij. En dan zegt Yahweh, het zij zo. Daar eindigt het mee. Ik vind dat een prachtig en ontroerend verhaal. Uiteindelijk is toch wat wij over dat onuitsprekelijke als mens zeggen of stamelen. Het zijn allemaal maar woorden die ooit een keer uit het hart komen en het blijft stamelen. Maar Het is ook dat het telkens opnieuw ingevuld kan worden. Opnieuw en barmhartiger en liefdevoller. Het is ook een ontdekking van het hart. Het is wat zo Abbe mij wel eens zei, wat jij diep in jezelf ervaart, onlogenbaar, onweerstaanbaar, ook ten aanzien van die diepste grond van ons bestaan, die de Boeddha-natuur, of hij noemde dan ook de Godheid, de Godheid, wat dan ook, blijft daar trouw. Dus ook dat invullen. Hij zei erbij, al ben jij de enige. En dat ging vooral over een lange discussie die ik met hem had, en zijn telkens bevestigen, all must be saved, all will be saved, dat alle gered worden. Dat ten eerste. Dan een tweede tekst die mij geraakt heeft. Dat was een lezing die ik hoorde in Chevetonje van een van de monniken daar. Als iemand in Chevetonje van u geweest is, dat is een Benedictijnenklooster in de Ardennen. En daar is een kerk van de Oosterse rites en een kerk van de Latijnse rites. Het zijn twee kerken. Kent iemand het?
Ja.
Ja, bent u er wel eens geweest? Ja. De dirigent in dat klooster, Maxime Guimenez, die ook zo prachtig kan zingen. Ken je, hè? Ja. Hij is een zeer spiritueel iemand. Hij heeft prachtige boeken over spiritualiteit geschreven, in het Frans, ook vertaald in het Engels. Een bijzonder man. Hij hield ook een lezing een keer en het accent lag op de paashymne in de katholieke kerk, in de Latijnse rites. Of schoon hij van de Byzantijnse rites. Ik weet niet of u de Latijnse tekst kent, Victime Pascalis, de hymne van Pasen met de beroemde woorden O Felix Culpa. O gelukkige schuld, gelukkige schuld. Want er ontstaat een groter wonder, een groter mysterie, ruimer en barmachtiger. Dat is het mysterie van de vergeving. Het mysterie dat, en ik weet dat hij daar ook altijd zo de nadruk op legt. Wat is nou het meest ontroerend? Dat iemand zegt, goed gedaan, je bent echt deugdzaam, helemaal zo, kom binnen. Of dat iemand zegt, die zich van de ellende ging raad weet, kom maar hier, het is je vergeven, alles is vergeven. He? Overigens, Isamatsu heeft ooit een prachtige tekst over de vergeving geschreven. Ik heb hem niet bij me, ik zal hem wel opzoeken, misschien komt hij dan op onze Mahakaruna website. Een prachtige tekst. Hij noemt zowel de christelijke als de boeddhistische traditie en het enorme belang van grenzeloze vergeving, wat dat ook is. Het is zo barmachtig en zo hoopvol. En een van de mooiste uitdrukkingen is daarover van Kierkegaard. Ik weet niet, de Kierkegaard heeft een keer, ik heb dat onthouden omdat het mij erg raakte. Hij zegt, het is niet zo van, het is vergeven, maar ik vergeet het niet. Hè? Het is, hij zegt, het bestaat niet meer voor God. Het bestaat echt niet meer voor God. Het is, dan kunnen wij, net zoals God zegt, die iets schept uit het niets, zo kan hij ook iets negatiefs totaal maken dat het niet meer bestaat. Zo diep gereinigd. Er zijn ook prachtige psalmen natuurlijk daarover, dat weet je dus. De psalm Miserere, ik weet niet of je die kent. Ik ken hem in het Latijn en in het Nederlands en in het Russisch. En ik zeg hem dan ook altijd, sorry, het is wat van, als ik onder de douche sta, zeg ik hem op, omdat daar de woorden in voorkomen. Lavabis mee, et super nevem de albabor. Was mee, en ik zal witter worden dan sneeuw. Ja, en ik vertelde dat ook een keer in een tijshow. En daar was een Surinaams meisje. Ze was gitzwart. Ze zei, ze onderbrak me, wat? Witter worden dan sneeuw? Mij niet gezien. Ik hou het liever op zwart. Ik heb gezegd, ja helemaal. Maak die psalm maar op jouw manier. Lees jij maar rustig. Laat mij alsjeblieft zwart blijven als pek, zoiets. Doe maar. Allemaal goed. In elk geval, het is echt een ontroerende. In dezelfde psalm staat ook, schep een nieuw hart in mij. En leg een nieuwe geest diep in mijn ingewanden. Ja? En de laatste woorden, dat heeft alles met berouw en vergeving te maken. Cor, in het Latijn, cor contritum et humiliatum, Deus non despicias. Een vermorzeld hart zal alle genade, dat zult gij niet aan voorbij kijken, dat zult gij ter harte nemen. Dat zijn zulke ontroerende woorden. En ja, misschien alleen maar te voelen als je echt ooit een keer die vermorzeling zo of wat dan ook gevoeld hebt. En het doet mee, ik heb die woorden denk ik al een keer genoemd, die zijn van Johannes, Evangelie van Johannes, die ook in dit verband zijn waarde hebben. Heel veel. Zelfs als uw hart u aanklaagt, ik heb het een keer al genoemd, denk ik in een vorige tijdje, zelfs als uw hart u aanklaagt, weet dan dat de eeuwige grenzeloos wijder is dan uw hart. En hij is liefde en weet alles. En dat is grenzeloze vergeving. En daarover een tekst die ik zal voorlezen over de biecht en over hoe iemand dat ervaren heeft. Ik heb misschien wel eens over haar verteld. Een Koreaans pleegkind gehad. Misha. Heeft iemand daar ooit gezien? Niemand? Want ze is wel eens mee geweest naar... Ah, de foto heb jij gezien, hè? Ja. Ik zal de foto een keer meebrengen. Ik zal eerst over Misha iets vertellen, over haar achtergrond. En over wat zij ontdekt in de biecht. Misha is ooit gevonden in Seoul op een mestveld. Vechtend met andere zwerfkinderen en ook met honden om stuk brood. En toen is ze gevonden daar en opgenomen en in een soort kinderopvanghuis terechtgekomen. En toen ze 4, 5 jaar was, is ze geadopteerd in een Belgisch gezin. Dat is haar redding geweest. Maar het is ook haar tragedie geweest. Iemand in de buurt heeft haar, die toch al zo weerloos en zwak in, heeft haar seksueel misbruikt. En langdurig. Met als gevolg zelfmoordpogingen. En automutilatie. Haar hele handen zijn een en al met litteken. En zo heb ik haar leren kennen. Bij toeval. Een van mijn meisjesstudenten, die later mijn opvolger geworden is in Leuven, die sprak mij een keer aan. Ze zei, ik zit met een probleem, kunt u even bij mij langskomen, bij mij thuis. Mijn vader is er ook. En wij kwamen daar. En er stond ze daar, en er stond ze een kleine in Koreaanse meisje. Ik zei, daar staat mijn probleem, zei ze. En toen vertelde ze wat er was. Dat de enige oplossing om haar te redden was, weg uit dat milieu. We hebben haar dus uit de ouderlijke macht moeten onttrekken en vervoeren naar Nederland. Dat heeft de nodige ellende veroorzaakt. Ik heb er een tijd voor in de politiecel gezeten. Na de hand is dat prachtig goed gekomen, zelfs met waardering ook van de kant van de politie, die, toen ze alle feiten wisten. Want het was haar redding, gedeeltelijk toch. Want ze kwam van het ene opvanginstituut in het andere. Ze is bij allerlei onder behandeling geweest van psychiaters, verschillende. Psychiaters die niets van haar begrepen, maar ook psychotherapeuten die haar heel goed begrepen. En waar ze haar verdere leven, ze is 44 geworden, heel dankbaar voor was. Heel dankbaar. Waar ze tot het eind van haar leven contact mee heeft gehad. Ik trouwens ook met die psychotherapeut die haar begeleidde. Dat was ook voor een stuk haar redding. Maar er was iets wat dieper was. En dat gaat over de biecht. En dat ontdekt ze een keer. En dat zal ik voorlezen in haar eigen taal. Ik lag enorm met mezelf overhoop. Mijn huisarts meende dat psychiatrische hulp me uit de impasse zou kunnen helpen. Sorry, ze heeft wel gevoel voor humor ook in wat ze verder zegt. Naast allerlei dure pillen en poeiertjes die me werden voorgeschreven, verwees hij mij ook bij een zielenknijper. Ja, mijn huisarts vond dat juist dat me wel heel geschikt voor mij kon zijn. Dus ik kwam bij zo'n zielenknijper. De man zetelde in een zolderkamer tussen poppen, beren, hobbelpaarden, kussens, blokkendozen en kinderstoelen. Het was alsof ik in een kleuterschool terechtkwam. Drie kwartier lang kneep hij zielige verhalen en tranen uit me. Toen ik bij zinnen kwam, vroeg ik hem of hij voor dit intakegesprek ook al geld ging incasseren. Verbolgen keek hij me aan en antwoordde, ja, inderdaad. Waarop ik, nog verontwaardigder dan hij, opmerkte dat ik dan waarschijnlijk beter naar een priester kon gaan om een grondige biecht af te leggen. Ten slotte was ik niets voor niets katholiek geworden. En inderdaad, een paar weken later ontving ik van de psychiater een rekening, €150. Dus besloot ik tot de biecht. En ik ging biechten. En deze biecht ging verder en dieper dan al het voorafgaande. Dat werd eindelijk en werkelijk een grondige reiniging, een loutering. Ik moest eerst wel afdalen in de krochten van mijn ziel. Ik gooide er alles uit. Ik was koud en nat van de tranen over mijn wangen. Moeizaam en met verstikte stem zocht en baande ik mij een weg naar het licht. En ik kreeg de absolutie. Mijn zonden werden me vergeven. Ik werd gezegend. Schoon was ik nu. En wijzer. Ja, wonderlijk genoeg werkte dit echt. Ik heb alles opgebiecht en daarna schoon schip gemaakt. Mij was vergeven. De priester had gewoon geluisterd en meegeleefd. Het enige wat hij zei, jij arme ziel, wat heb jij allemaal met je mee moeten dragen? Meer was het niet. Eindelijk was ik van de zwaarste last van mijn leven verlost, die ik zo lang had getorst. Wat is de biecht toch een schitterende instelling. Nogmaals, wij kennen in het boeddhisme ook dat ritueel. Ik heb het net verteld, wat ik dus meemaakte. Heb ik dat nou al verteld of nog niet? Nee, hè? Nou, ik heb het meegemaakt in een klooster van Shinryu Suzuki. Daar heb ik echt zo'n biechtscène meegemaakt. En dat was ontroerend. Daar was op zaterdagavond, voor de laatste meditatie, stonden alle monniken en alle leken die meededen allemaal op een lange rij. En dan ging allereerst ging de oudste en de meest eerbiedwaardige, dat was de vroegere abt of de vroegere Roshi, de zenmeester, was al zo ongeveer, denk ik, bij mijn leeftijd, tegen de 90. Die was het eerste en die ging dan langs al die anderen lopen. En dat was zo ontroerend om te zien. Het was overigens een man die eigenlijk heel veel humor had en een blijheid uitstraalde. Dus het was niet een zondelast die hem drukte, het had iets van een vrijheid. En dan liep hij langs al die mensen en dan prevelde hij een gebed. Ik zal dat gebed nog eens opzoeken. Dat is een kort gebed. Diep gebogen prevelde hij zo. En dan buigt hij voor iedereen en iedereen boog voor hem. En dan staat hij aan het einde en dan de volgende en de volgende. En zo kwam iedereen aan de beurt om, als het ware, zonder het uit te spreken, mijn schuld te beleiden. Met die prachtige, korte tekst. En dat was toen in het Japans en daarna in het Engels. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Maar ik heb dat heel ontroerend gevonden. Maar ik hoop vooral dat getuigenis van Misha, dat onbevangen kind, over wie trouwens binnen over een half jaar een boek verschijnt van een Belgische schrijfster die ook soms bij ons mediteert, Anna Koudenijs, dat u zal helpen de waarde te ontdekken van zoiets fundamenteels in elke religieuze traditie. Wij gaan terug de stilte in.